a guy walked in who's a producer and hired me to sing on a McDonald's commercial, which paid me twice what I'd made in 2 years of teaching.
Welkom bij Echtdans Podcast. In deze reeks neem ik je mee naar bijzondere fenomenen uit de popgeschiedenis. Ik vertel je de verhalen achter de liedjes die je misschien al jarenlang meezingt. We duiken meters diep in de top 4000. Want welke acteur streefde naast een carrière op het witte doek ook een zangcarrière na? En welke muzikale families vinden we terug in de top 4000? Dat en heel veel meer hoor je in Echtdans Podcast. En in deze aflevering achtergrondzangers en zangeressen in de spotlight. Er zijn natuurlijk artiesten die vanaf moment 1 bovenaan de hitlijsten en op eigen kracht functioneren. Ik noem even een Taylor Swift, maar ook supersterren als Justin Bieber, Elton John, Britney Spears en ga zo maar door. Je kunt ze allemaal terugvinden in de top 4000. Hoewel eerder genoemde sterren misschien ooit wel eens opdoken in een onbekend achtergrondkoortje, zijn er ook hoogvliegers in de top 4000 die via hun backingvocalen al mochten proeven aan het sterdom. Om het vervolgens echt zelf te proberen. Om te beginnen bij Whitney Houston. Als dochter van Sissy Houston werd de muziek er al met de paplepel ingegoten. Sissy begon zelf als achtergrondzangeres voor onder meer Dionne Warwick, Elvis Presley en Aretha Franklin. Als je daarmee kan komen, nou, dan kun je het ook solo. Zo gezegd, zo gedaan en zo zette zij ook best een aardige solo-carrière op. Wist jij bijvoorbeeld dat het origineel van Midnight Train to Georgia niet de hitversie van Gladys Knight and the Pips is, maar dat Sissy deze ongeveer een half jaar daarvoor al op de band zette? Goed voorbeeld doet goed volgen, moet haar dochter Whitney hebben gedacht. Want op piepjonge leeftijd zette zij ook haar eerste babystapjes in de muziekindustrie in, je raadt het al, een achtergrondkoortje. Een van haar moeders medezangeressen kwam niet opdagen en als noodgreep vroeg haar moeder aan Whitney of zij het niet wilde proberen. En zo geschiedde. Via heel veel theaterproducties, musicals, gospelkoren en vriendendienstjes voor haar moeder ontstond er langzaam maar zeker een heuse carrière in de muziek. De namen waarmee ze samenwerkte werden steeds groter. Als sessiemuzikant kwam ze bijvoorbeeld op de radar van ene Michael Zeger, bekend van onder meer het nummer Let's All Chant, aangezien hij het album van Sissy Houston produceerde. Niet lang daarna nam ze ook vocalen voor haar rekening op albums van grootheden zoals Chaka Khan, en Lou Rawls. Na 2 jaar sessies in zingen en wat losse sololiedjes voor andere groepen en producers begon de solocarrière van Whitney Houston op Valentijnsdag 1985 met de release van haar debuutalbum. Met daarop onder meer deze klassieker. Deze werd geproduceerd door onder meer Jermaine Jackson en narrator Michael Walden. Het werd een succes. En wat voor succes! Het album bleef meer dan 3 jaar staan in de Billboard Hot 200 albumlijst. Een lekker begin van een enorme carrière. Wiens vroege carrière enige overeenkomsten vertoont met Whitney Houston is de legendarische John Legend. Ook hij komt uit een muzikaal gezin. Zo zong zijn moeder in een aantal bekende gospelkoren in Ohio en zijn vader was begenadigd drummer. Hij was van slag. Hierdoor kwam John zelf ook op jonge leeftijd terecht in verschillende gospelkoren. Eenmaal op Penn University, zoals de Universiteit van Pennsylvania wordt genoemd, blijft John bezig met de muziek. En zo belandt hij in de Penn Counterparts, een a cappella groep die zo klinkt. Inmiddels is het 1998 en komt de zanger via gemeenschappelijke vrienden in aanraking met ex-Fuji-zangeres Lauryn Hill, die op dat moment bezig is met haar soloalbum getiteld The Miseducation of Lauryn Hill. Zij zoekt nog iemand die piano speelt op iets wat later deze hit zou worden. Ja, in de 90's speelde John Legend dus al keyboards in Everything is Everything. Maar dat zorgt niet voor een vliegende start qua solocarrière. Eerst maakt John Legend nog heel wat meters als producer en schrijver voor anderen. Hij brengt wel solowerk uit, maar een succes? Nee, dat werd het nog niet. Hold up! Ja. Tot hij in 2001 weer via een gezamenlijke vriend in aanraking komt met een talentvolle hip-hop producer die opereert onder de naam Kanye West. En daar begint John's professionele achtergrondzangcarrière pas echt. Het klikte tussen de twee en zo zong John regelmatig demo's en hooks in voor de platen die Kanye West produceerde. Bij een optreden vorig jaar gaf hij een klein inkijkje op welke platen hij ook te horen was, waarvan je het misschien niet eens wist.
There's people like Jay-Z. And piano, we did this one too, Slum Village.
Maybe I'm selfish. I want you to my stuff, I can't help it.
We were sitting at a restaurant called Roscoe's Chicken and Waffles, and a young lady from London walks in. Her name is Estelle, and you definitely know this song that we wrote together.
Take me on a trip, I'd like to go someday.
Tell me you're American boy. And then one day, we were in the studio with Alicia Keys to sing these background vocals for you.
Jay-Z, Alicia Keys, Kanye West, het zijn niet de minste. Als hij in 2004 op het platenlabel van Kanye West Good Music zijn echte debuutalbum uitbrengt, is het een doorslaand succes. Op het album Get Lifted staat misschien wel zijn grootste hit. En er zouden er nog vele volgen. En dan de vraag voor 1 miljoen dollar. Wat heeft dit met dit te maken? Ja, Sheryl Crow is ooit als achtergrondzangeres begonnen. En dat deed zij bij superster Michael Jackson. Op jonge leeftijd leek Sheryl vrijwel alles goed te kunnen. Zo is ze talentvol mariorette, atletieksporter, hordeloopster en winnaar van schoonheidswedstrijden. Ze besluit daarna te gaan studeren als muzieklerares. En zo ontstaan er wat connecties in de muziekwereld. En al gauw mag ze jingles en commercials inspreken.
I was in a cover band and then I got in a band as a backup singer. And then I started getting commercials. Like a guy walked in who's a producer and hired me to sing on a McDonald's commercial, which paid me twice what I'd made in 2 years of teaching.
Zo, dat zijn flink wat hamburgers, hè? Niet verkeerd om naast je lerarensalaris op je bank te mogen schrijven, laten we wel wezen. In 1986 besluit Sheryl zich volledig op een muzikale carrière te storten. Ze weet zich naar een auditie als achtergrondzangeres te praten en haar video-auditie weet zo te overtuigen dat ze mee mag bij de legendarische Bad Tour van Michael Jackson.
Later, we were in Tokyo playing in front of 75,000 people, and I had hair up to here, and I was in a bustier. It very surreal in cutting your chops as a backup singer in front of 75,000 people. Sure. Equally as important as that was seeing the world, you know, and traveling with musicians.
2 jaar lang mag ze mee op tour. En vervolgens scoort ze ook een onvergetelijke rol in de clip van Dirty Diana. Op zich een droom die uitkomt en een vliegende start van haar muzikale carrière. Hoewel ze daar rond 2019 toch een beetje op terugkomt. In de hele Me Too-host vertelt ook zij dat er hele vreemde dingen gebeurden backstage. Maar wat precies? Daar wil ze zich niet over uitlaten. Wel vertelt ze dat ook zij seksueel geïntimideerd is door Frank DiLeo, de toenmalige manager van Michael Jackson. Omdat ze hier niet van gediend was, zette dit haar carrière een kleine stap terug. Maar al gauw weet ze het op eigen kracht toch te redden, mag ze backings doen van de andere Foreigner, Stevie Wonder, Rod Stewart, Sting en Don Henley. En dat brengt haar steeds meer op de voorgrond. Na wat zogenaamde featurings op soundtracks maakte ze in 1992 een debuutplaat. Die komt overigens niet uit, omdat deze veel te glad geproduceerd is. Toch lekt deze plaat uit en coveren grote sterren zoals Tina Turner en Celine Dion een paar van haar liedjes. In 1994 is het dan eindelijk tijd voor haar echte debuutplaat met daarop dit nummer. En vanaf dat moment is Sheryl als leadzangeres een internationale superster. Dan gaan we even de soulvolle kant op. Want de volgende artiest mag het volgende op zijn cv schrijven. 40 miljoen verkochte platen. 11 op 1 volgende platina platen. 8 Grammys. Een pallet aan hitsingles. Enorm veel samenwerkingen. En de bijnaam The Velvet Voice. Ik heb het over Luther Vandross. Ook hij begon ooit als achtergrondzanger. Hij komt in 1951 ter wereld in New York. Zijn moeder is verpleegster, maar zijn vader is, hoe kan het ook anders, zanger. Natuurlijk komt ook hij uit een muzikaal nest. Zijn zussen zijn ook helemaal gek van muziek. Waardoor ze hem met regelmaat meenemen naar optredens van onder andere Aretha Franklin, Diane Warwick en vele anderen. Luther raakt ook in de band van muziek. Op school is hij helemaal weg van deze vrouw. Zo erg zelfs dat hij zelfs voorzitter is van de officiële Patti LaBelle fanclub. Maar ondertussen beproeft ook hij steeds meer zijn eigen geluk in de muziek en doet mee met verschillende talentenavonden en theatergroepen. Een van die theatergroepen was Listen My Brother, waarmee hij zijn eerste plekje in de spotlights pakt. Want deze groep verzorgt regelmatig liedjes voor Sesame Street. Ja, echt waar. Dit zat in Sesamstraat in 1969. Ondertussen schrijft Luther druk aan liedjes en is niet vies om wat in te zingen voor andere artiesten. Door hard werken komt hij bijvoorbeeld terecht op liedjes van Roberta Flack en Donny Hathaway en begint hij langzaam voet aan de grond te krijgen in de muziekbusiness. Hij ontwikkelt zich in de 70's zelfs als dé man die je moet boeken als je een soulvolle stem op je plaat nodig hebt. In 1974 vindt David Bowie het tijd om zijn stijl weer volledig om te gooien en zoekt een wat meer soulvolle inslag voor zijn muziek. Via een oude schoolvriend komt Luther in de studio terecht met Bowie. En zo is hij te horen op de achtergrond op deze plaat. Hij mag niet alleen meezingen, hij krijgt zelfs deels de credits voor het schrijven van dit nummer. Later herschrijft Bowie een van Luther's liedjes tot het liedje Fascination. Voordat Luther aan het einde van de jaren 70 met de band Change en solo doorbreekt, heeft hij al samenwerkingen op zijn naam staan met de volgende artiesten. Hou je even vast en ga ervoor zitten. Roberta Flack, Chaka Khan, Benny King, Bette Midler, Diana Ross, Carly Simon, Barbara Streisand, David Bowie, Cat Stevens, Gary Glitter, Ringo Starr, Sister Sledge, Donna Summer, Chic en Todd Rundgren. En dan heb ik ze nog lang niet allemaal gehad. Het was leuk, Todd Rundgren. Dan doen we er nog eentje die gewoon te goed is om te laten liggen. Het gaat om het achtergrondkoor van Donna Summer op deze hitsingle. Begin jaren 80 neemt zij een cover op van State of Independence, een nummer van Vangelis. En daarvoor schakelt ze, daar is hij weer, Quincy Jones in voor de productie. Ze wilde namelijk van de luchtige popsound af en een echte serieuze muziekplaat gaan maken. En ja, dan zit je bij Quincy Jones in principe fantastisch. De opnames liepen op rolletjes en voor het nummer waren ook achtergrondzangers nodig. Dat ging dankzij haar producer ongeveer zo.
Quincy called everybody, told them to come. And they did, because Quincy was, you know, so famous that if he just said beep, everybody came to the party. So it was really an incredible group of people to have in one place. Michael Jackson, James Ingram, Diane Cannon, the actress.
Als Quincy belt, dan kom je opdagen. James Ingram, Diane Warwick, Stevie Wonder, Christopher Cross, Michael Jackson, Kenny Loggins, Lionel Richie, Michael McDonald, Dean Cannon en Brenda Russell. Ze zijn allemaal te horen in de backings op State of Independence. Misschien begon hun muzikale carrière niet met deze plaat, maar het is zonder enige twijfel wel het allerbeste achtergrondkoortje ooit. En een basis voor wat later We Are The World zou worden. Dat was hem dan, Act Ons Podcast. Vond je hem leuk? Laat dan even een review achter of geef hem sterren in jouw podcast-app en klik op volgen. Dan mis je niks. Luister deze hele maand ook naar de Top 4000 op Radio 10. Bekijk de lijst en mis niks van en rondom de Top 4000 via radio10.nl. Bye bye, man. Bye bye.